Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heere Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God, de Vader, in Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Laten we zingen van Psalm 65 en daarvan het 8e vers. Psalm 65, vers 8. Uw goedheid kroont de jarige tijden. Waar gij uw voetstap zet, daar druipt gij het. Daar doet gij het al ten zegen dijen. Daar druipt het al van vet. Het woeste veld vangt zelfs die droppen. Zijn weide blijft niet droog. De heuvels steken blijde toppen met lachend groen omhoog. Psalm 65, vers 8. U wordt verzocht met eerbied en aandacht te luisteren naar hetgeen u opgetekend vindt in het tweede Bijbelboek genaamd Exodus en daarvan het 25e hoofdstuk, de versen 10 tot en met vers 30. Exodus 25, de versen 10 tot en met vers 30 en na de schriftlezing zingen we van Psalm 105, het 22e vers. Ze werden dagelijks begenadigd met manna, hemels brood, verzadigd. 105, vers 22, na de schriftlezing. Exodus 25, van vers 10 tot en met vers 30. Zo zullen zij een ark van sittemhout maken. 2 ellen en een halve zal haar lengte zijn, en 1,5 el haar breedte, en 1,5 el haar hoogte. En gij zult ze met louter goud overtrekken, van binnen en van buiten zult gij ze overtrekken. En gij zult op dezelfde een gouden krans maken rondom henen. En giet voor haar 4 gouden ringen en zet die in haar 4 hoeken. Alzo dat 2 ringen op de ene zijde dezelfde zijn en 2 ringen op haar andere zijde. En maak handbomen van sittemhout en overtrek ze met goud. En steek de handbomen in de ringen die aan de zijde der ark zijn, dat men de ark daarmee dragen. De draagbomen zullen in de ringen der ark zijn. Ze zullen er niet uitgetogen worden. Daarna zult gij in de ark leggen de getuigenis die ik u geven zal. Gij zult ook een verzoendeksel maken van louter goud. 2 ellen en 1,5 zal haar lengte zijn en 1,5 el zijn breedte. Ge zult ook twee cherubim van goud maken. Van dicht goud zult gij ze maken. Uit de beide einden des verzoendeksels. En maak u een cherub uit het ene einde aan deze zijde. En de andere cherub uit het andere einde aan gene zijde. Uit het verzoendeksel zult gij lieden de cherubim maken. Uit de beide einden van hetzelfde. En de cherubim zullen hun beide vleugelen omhoog uitbreiden. Bedekkende met hun vleugelen het verzoendeksel. En hun aangezichten zullen tegenover elkander zijn. De aangezichten der cherubim zullen naar het verzoendeksel zijn. En gij zult het verzoendeksel bovenop de ark zetten. Nadat gij in de ark de getuigenis die ik u geven zal, zult gelegd hebben. En al daar zal ik bij u komen en ik zal met u spreken van boven het verzoendeksel af. Van tussen de twee cherubim die op de ark der getuigenis zijn zullen. Alles wat ik u gebieden zal aan de kinderen Israëls. Gij zult ook een tafel maken van sittemhout. Twee ellen zal haar lengte zijn en ene el haar breedte. En ene el en een halve zal haar hoogte zijn. En gij zult ze met louter goud overtrekken. Gij zult ook een gouden krans daaraan maken rondomheen. Gij zult ook een lijst rondom daaraan maken, een handbreed. En gij zult een gouden krans rondom de lijst derzelfde maken. Ook zult gij vier gouden ringen daaraan maken. En gij zult de ringen zetten aan de vier hoeken die aan de vier voeten derzelfde zijn zullen. Tegenover de lijst zullen de ringen zijn, tot plaatsen voor de handbomen om de tafel te dragen. Deze handbomen nu zult gij van sittemhout maken, en gij zult ze met goud overtrekken, en de tafel zal daaraan gedragen worden. Gij zult ook maken hare schotelen, en hare rookschalen, en hare platelen, en hare kroezen, met welke zij bedekt zal worden. Van louter goud zult gij ze maken. En gij zult op deze tafel altijd het toonbrood voor mijn aangezicht leggen. Tot dusverre. Wij willen in de voorbeden gedenken aan zuster De Beer, die naar we hoorden vandaag in het ziekenhuis is opgenomen, en aan het gezin van onze broeder Visser, waar de Heer een nieuw leven geschonken heeft. Laten we trachten met elkander het aangezicht des Heeren te zoeken. Och Heeren, wat zou het een voorrecht zijn als we daar behoefte aan hadden om uw aangezicht te zoeken. De dichter heeft gezegd, uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. Heren, als we uw aangezicht nog niet kennen, wat leven we dan met een ontzettend gemis hier op deze aarde? Dan zijn we eigenlijk vervreemd van u. Door de verharding onzes harten. Want gij geeft u te kennen in het rijk der natuur. Gij geeft u veel heerlijker te kennen in het rijk der genade. Deze kennis die moet eigenlijk te samenstemmen. En nu zijn we hier, heren, om te gedenken hoe gij ons deze tijd nog weer gedragen en gespaard hebt en ons hebt voorzien van het nodige. Daar is een dag dat wij die daarvoor afgezonderd hebben om daaraan te denken. En wij dachten zo, terwijl we dat vers zongen van Psalm 105, dat gij gedurig denkt en dacht aan het verbond met Abraham, uw knecht. Heren, wat worden we hier beschaamd? Gij gedenkt veel meer dan wij. Gij hebt gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Gij denkt gestadiglijk daaraan. Gij denkt altijd aan het woord, gesproken tot uw knechten. De dichter die geloofde dat niet altijd. Hij wilde u als het ware daar herinneren. Hij zegt, Heere, gedenk aan het woord, gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Er is een volk die woorden van u krijgen, waarop ze staat mogen maken, die een woord hebben ontvangen van waarachtige levendmaking, tot wien gij hebt gezegd, het zij met uw mond of met de daad, leef, ja leef in uw bloede leef. En uw volk en kinderen die weten het, gij spreekt niet eenmaal tot ze, meerdere malen. De dichter zegt, de Heere sprak tot mij eenmaal een woord, tot tweemaal toe heb ik het gehoord. En dan mogen wij er wel eens aan denken. We mogen er wel eens mee bezig zijn. Gij zijt altijd bezig met hetgeen gij hebt gezegd. Gij zegt, hetgeen uit mijn mond uitgegaan is, dat heb ik nog nooit veranderd. Heere, wat moet vandaag schaamte en schande ons aangezicht bedekken? Wat zijn we gedachteloze mensen geweest in het seizoen dat voorbij ging. We hebben ons deswege aan te klagen en we hebben het voor uw aangezicht te beleiden. En dat we doen mochten, Heer, in waarheid, in oprechtheid. Dat we daar een indruk van mochten ontvangen. Hoe wij u hebben vergeten, gedurig weer. En dat gij het altijd waart als de eerste die aan uw woord dacht en ons terugriep. Het zij door oordelen en gerichten of door zegeningen en het weldoen. Heere, vervul ons vandaag in dat diepe besef met berouw. Leer ons op de heup kloppen. Leer ons daarover rouw bedrijven. Er is zoveel rouw in het leven. Er is zo machtig veel ellende. En we kunnen erom rouwen. We kunnen daarover smart hebben. Heere, geef ons eens smart. En geef ons eens rouw. Over wie wij zijn. En wie gij zijt. Opdat we op de dankdag mochten verkeren in dat dal van diepe ootmoed en van vernedering des harten. En dat wij vandaag nodig hadden, de biddende, maar ook de dankende hoge priester. Wilt u dan met uw geest, Heer, en met uw genade, kon het zijn in ons midden wonen, wil daarin werken. Wil werken in het hart van onze jonge mensen, van onze kinderen, van onze vaders en moeders, van onze oude vandaag. In het hart van degenen die u nog niet kennen. Die ergens nog wandelen naar het goeddunken van hun eigen hart. Of degenen die u kennen, Heere, wees eens mild en goed. En toon de oprechte van gemoed. Hun God, hun hoop, waar ze op vertrouwen. Heere, ontferm u de onzer. Och, het kan om onzentwil niet. Maar gij hebt bij dat volk van Israël willen wonen, gij hebt daar uw intrek genomen. Op uw bevel is de tabernakel toegericht. Met de ark, met het verzoendeksel, met de getuigenis. En die handbomen moesten er altijd in zijn. Opdat als dat volk vertrok, dan trok gij mee. Gij wildet wonen en werken te midden van dat volk dat een afvallig en dat een wederstrevig hart had. Het ging alleen van u uit. Het was uwerzijds. Heere, alles is eenzijdig van u. Want dat volk heeft het niet gewaardeerd en wij waarderen het ook niet, Heere. Dat gij in ons midden wilt wonen en dat gij hier wilt werken. Maar u doet het altijd om uzelfs wil. Zo krijgt uw goedheid, o God, alleen de eer. Wanneer wij er buiten vallen. En wanneer we onverdiende weldaden krijgen. Die alleen uit genade ons mogen toevloeien. En Heere, die genade kan het hart soms zo sterken. Die kan de ziel verlevendigen. Wil al degenen die nog geen genade kennen. Ze delen er wel in. Want gij geeft ze de adem, het leven en alle dingen. Maar als ze er nog nooit van die diepe indrukken van gehad hebben. Heere, geef ze het dan vandaag eens voor het eerst. Opdat ze bedorven mochten worden voor de wereld. Voor de zonde. En voor de dienst van de vorst der duisternis. En dat ze ingewonnen mochten worden. Voor uw zalige. En voor uw liefdedienst. Die verdriet toch nooit. Heer, ontferm u dan zo over ons. En kon het zijn, schenk ons uw zegen, ook op deze dankdag. En we weten het, dat danken dat zal zo gebrekkig zijn. Het bidden is ook zo gebrekkig. Maar geef dat we het mogen verstaan. En dat we door het geloof het mogen leren en weten. Dat er een hoge priester is. Die de naam draagt van de biddende en van de dankende hoge priester. Heere, als we hem nodig mochten hebben vandaag, wat zou dat een zegen zijn? Dan zou onze armoede met de rijkdom van hem vervuld worden. Wat zou het ons dan goed zijn? Dan zouden we zeggen gewisselijk. De Heere was in deze plaats. En we hebben het niet geweten. Heer, ontferm u dan zo over ons. Ontferm u over de zieken. Ontferm u over hen die niet met ons konden samenkomen aan de plaatsen des gebeds. Ontferm u over hen die hun plaats hebben ledig gelaten. Op deze dankdag. Om u te erkennen voor uw bemoeienissen. Zegen al onze zieken. Gedenk bijzonder onze zuster de Beer. Ze moest in het ziekenhuis worden opgenomen. Heere, dat ze er niet alleen naartoe mocht gaan. Wilt u met haar meegaan? Gij zijt ook daar. Geef dat ze u nodig mag hebben. En dat ook deze weg voor haar en haar man en haar gezin tot rijke zegen mag worden gesteld. Wij danken u ook voor het beweldadigde. Heere, gij hebt het met in het gezin van onze broeder Visser weer zo wel gemaakt. Gij hebt niet alleen dat leven gespaard van de moeder. Gij gaaft ook nieuw leven erbij. Heere, laat het dankdag voor hen zijn. Dankdag voor die moeder. Dankdag voor de vader en het gehele gezin. Breng ze in dat diepe dal van ootmoed. Opdat ook zij mochten uitspreken. Heere, weer wat zijn wij. Dat gij ons tot hiertoe gebracht hebt. Heere, maak het zo wel. Richt die moeder weer op. Zegen dat pasgeboren kind. Gedenk deze ouders met hun kinderen. Kon het zijn in die goddelijke gunst. Laat uw aangezicht voorts nog over ons lichten. Gedenk ons bij de bediening van uw getuigenis. Geef dat wij ook uw weldaden aan de gemeente mogen bekendmaken die gij bewezen hebt van ouds, ook aan dat volk van Israël in de woestijn. en dat het voor ons een spoorslag mocht zijn om in uw wegen te wandelen en om u dank te mogen toebrengen door hem in wiens offerande gij een volkomen welbehagen genomen hebt. Heere, ontferm u dan bij het begin van deze dankdag en laat uw aangezicht in gunst over ons lichten. Maak de arbeid gemakkelijk. Geef een horend oor en een ziend oog en een ontsloten hart. Opdat we acht mochten nemen op hetgeen gij van uwentwege tot ons te zeggen hebt. Heere, wij vragen dit alles van u uit genade. Om de offeranden en de verdiensten van de Heere Jezus Christus, uw geliefden en beminden zoon. Amen. Het woord van onze overdenking, mijn geliefde, dat vindt u gewijde aandacht opgetekend in het u voorgelezen schriftgedeelte. Exodus 25 en daarvan het 30e vers, waarbij het woord van God al dus lezen. En gij zult op deze tafel altijd het toonbrood voor mijn aangezicht leggen, tot dusver. Wij zijn hier vandaag bij elkander gekomen, mijn geliefde, om dankdag te houden. Om te gedenken wat de Heer gedaan heeft in het seizoen dat voorbij ging. Dat heeft betrekking op ons natuurlijke leven, op de onderhouding van ons bestaan. Over het algemeen scheiden wij natuur en genade zoveel. En toch natuur en genade zijn niet te scheiden. Toen wij geschapen zijn en stonden in de staat der rechtheid, och, toen was natuur en genade eigenlijk niet nodig. Dat behoefde geen twee dingen te zijn. Toen was alles goed. Toen was de verhouding met God goed. Toen kenden wij de Heer in de wind des daags. Wij kenden de Heer in het natuurlijke leven. In de natuur die sprak ons toe. Die sprak ons van Gods grootheid en wij verstonden het. Maar na de zondeval verstaan we de taal in de natuur niet meer. We verstaan de zegeningen niet. We verstaan ook de oordelen en de gerechten niet. Er is wat anders voor nodig om ons deze taal te doen verstaan. En dat is de genade. En als die genade in ons hart verheerlijkt wordt. Genade op de biddag. Genade op de dankdag. Dan gaat natuur en genade, hemel en aarde eigenlijk weer overeenstemmen. Dit is vandaag een dankdag voor het gewas. Dus we gaan ons bepalen bij het gewas. En dan zult u zien. U zult het horen uit de verklaring van het woord van God. Dat in het verlengde van het gewas, dat daar het geestelijke ook in ligt. Welzalig is de mens die dit mag verstaan. Die dit mag leren. Welzalig is de mens die dit mag beoefenen. Want als we het leren en we krijgen daar onderwijs in, dat is kostelijk. Maar dat wil dan nog niet zeggen dat we daar altijd bij leven. En daarom zeiden we, welzalig is de mens die hierbij leeft. Die uit de genade leeft en zodat natuur en genade zo samenstemmen. Dat hij of zij in de natuur zijn God en koning ontmoet. Dat is een groot voorrecht. En dan zult u bemerken vandaag dat het niet alleen een dankdag is, maar dat het ook een biddag wordt. Een biddag van schuldbelijdenis en berouw. God geef dat. Wij willen u dat onderwijs geven naar aanleiding van het 30e vers. En gij zult op deze tafel altijd het toonbrood voor mijn aangezicht leggen. De tafel der toonbroden in de woestijn. Of de dankdag voor Israël en voor ons. En dan is deze tafel een tafel der dankbaarheid. Deze tafel is een tafel des gebeds. Deze tafel is een tafel van rijke genade. Dus een tafel der dankbaarheid. Een tafel des gebeds. Een tafel van rijke genade. U krijgt gelegenheid uw dankoffer de Heere aan te bieden. Terwijl wij zingen van Psalm 65. De versen 6 en 9. Misschien hebt ge wel bij jezelf gedacht, dat is een eigenaardige tekst, om daarover te spreken op de dankdag. Dat is een tekst uit het Oude Testament. En het is wel nodig dat ge ons vanmiddag volgt met uw aandacht. Ge kunt dus niet even afdwalen. Maar we zullen trachten u dit als het ware te verkondigen op de meest eenvoudige en duidelijke wijze. En we hopen dat de Heere ons daarbij mag ondersteunen. Dan zullen wij als nieuwtestamentische gemeente toch bijzonder veel lijden krijgen vanuit het oude verbond. Wij worden met onze aandacht verplaatst naar de woestijn. We moeten niet vergeten dat deze tafel der toonbroden dus aangericht moest worden in de woestijn. Waarom we dat erbij zeggen? Dat volk had daar niets. In de woestijn daar groeit niets. Dus wat ze hadden, dat hadden ze allemaal van de Heere ontvangen. Kijk, dat is al de eerste gedachte die ons hiertoe drijven moet. En dan moeten we naar de tabernakel gaan. Die tabernakel zag er van buiten heel anders uit dan van binnen. En men heeft wel eens gezegd dat die tabernakel eigenlijk een beeld was van Gods kerk. Van buiten zag ze er maar naar uit, verachtelijk. Er was niks aanzienlijk, zwart. Maar als je van binnen kwam, dat was geweldig zoals die tabernakel eruit zag. En dan vooral, als wij met uw gedachten gaan naar het heilige. Ik heb er een tekening van gezien. Ik heb er met alle studie naar zitten kijken. Naar die tekening. Dat gehele heilige, dat was als het ware aan de beide zijden een muur van goud. Niet verguld, zoals wij wel dingen hebben die verguld zijn. Maar het was alles overtrokken van goud. Het was geweldig.
En dan die hemel. Oh, dat deksel, dat was zo schoon.
Daar kwam als het ware weer hemel en aarde tezamen, natuur en genade.
Dat deksel, dat was als het ware allemaal bezet met cherubims en met bloemen, dus uit het rijk der natuur. Er was een eenstemmigheid tussen hemel en tussen aarde.
En onwillekeurig, dan denken we daaraan dat dat ook bedoelde de heerlijkheid van Christus te geven. Want wanneer de rol des boeks met zijn naam vervuld is, was de tabernakel ook met zijn naam vervuld. En wij zeggen vanmiddag niet dat wij alle dingen tot in de bijzonderheden u zullen kunnen prediken. Er zullen wel dingen zijn, ja, och, dat we zeggen, ja, wat betekende dat nu precies? En wanneer wij die tabernakel dus binnengaan en dat heilige, dan willen wij u bijzonder gaan wijzen op de tafel der toonbroden. De tafel der toonbroden, daar lezen we van, wat u is voorgelezen van vers 23 tot en met vers 30. U zult ook een tafel maken van sittemhout. Dus de lengte en de breedte en de hoogte, die wordt daar getekend. En hoe die gedragen moest worden. En waarvan die gemaakt was, sittemhout, overtrokken met goud, een krans rondom. We zouden zeggen een opstaande krans. En dan was hoogstwaarschijnlijk die tafel, die was een handbreed dik. En dan naar onderen ook een gouden krans. Alles louter goud. Alles sprak van de duurzaamheid en de heerlijkheid. Niet alleen van het koninkrijk der hemelen, maar alles sprak van de duurzaamheid en de heerlijkheid van Christus offeranden. De plaatsing daarvan, die kunnen we lezen in Exodus 37 van vers 10 tot en met vers 16. Als u de moeite wilt nemen om dat thuis op te slaan, dan kunt u horen en lezen dat de Heere dat zo bevolen had hoe die tafel moest staan. En hier moesten broden opgelegd worden, naar luid van vers 30. En gij zult op deze tafel altijd het toonbrood voor mijn aangezicht leggen. Zo was het dus door de Heere verordend. En ik zou haar zeggen, het is door de Heere verordend toen en ook nu. En wij moeten vanmiddag, als wij dankdag met elkander houden en vanavond, dan moet het toonbrood komen voor het aangezicht des Heeren. Het toonbrood, dat was gegeven door de Heer. Hier was nou praktisch alles door de Heer gegeven. Ja, hier ook wel hoor, in de kerk ook. We komen daar straks nog wel even op terug. Maar de dichter van Psalm 24 zegt, de aarde is des Heeren, mits gaders haar volheid. En zoals de Heer nu dat volk van Israël had gedragen in de woestijn, gevoeld en gespijsd, niet waar? Ze geheel en al te gegeven had wat ze nodig hadden, dan moesten ze als dank daar 2 x 6 broden leggen, 12 broden voor het aangezicht des Heren. Ja, 2 x 6 broden, daar is weer wat waar we uit leren moeten. En als ik nou zo rondkijk in de kerk nu, en ik kijk zondags in de kerk, dan zeg ik, waar zijn de broden op de dankdag? Begrijpt u deze beeldspraak? Ja, gezegd, ja, dat moest eigenlijk vanavond gezegd worden tegen degenen die er niet zijn, nu. Dat is ook wel waar. Maar ja, we moeten toch ook het aan u vertellen. Die 2 x 6 broden, die moesten vandaag aanwezig zijn. En als zodanig staan we al in de schuld, wanneer ik daar zie de verschillende lege plaatsen die er zijn. En degenen die hier ontbreken en die hier hadden moeten zijn. Want denk eens even wat we van God hebben ontvangen. We hebben voedsel en deksel van hem gekregen. En u heeft de Heere ook zo'n dag afgezonderd. De Heere zegt, die broden die zult ge altijd daar voor mijn aangezicht leggen. Dat moest elke dag en we komen daar nog wel op terug straks bij de behandeling. Maar als we dan nu speciaal een dag, een dankdag daarvoor afgezonderd hebben, wat moest dat 2 x 6, dat getal, wat moest dat nu aanwezig zijn? Als de gemeente in het Nieuwe Testament bij elkaar is, weet je wat dat woord gemeente dan betekent? Allemaal, behalve en uitgezonderd de wettig verhinderde. Dat is het getal 2 x 6. Dat is 12 voor het gehele volk van Israël. Niet waar? De stammen die moesten zo bij elkaar zijn.
Hoe zou Israël dat gedaan hebben, dat weet ik niet. En ik weet het wel. Ze hebben het net gedaan als wij. Hoe doen wij het dan? Oh, dat zal formeel nu wel in orde zijn. Niet waar? Als ik u hier zie zitten en wij staan hier, dan is dat formeel aardig in orde. Dat we met de dankdag hier in Gods huis vergaderd zijn. Maar wat formeel in orde is, is nog niet wezenlijk in orde. Want bij al het formele, naar wat de vorm betreft, u begrijpt dat wel, daar moet het hart bij zijn. En als dat hart er niet bij is, och ja, dan deugt er eigenlijk niets van. Weet u wat het gevaar voor Israël was? Dat brood dat moest elke Sabbat ververst worden. Dan ging het oude brood weg en er werd een nieuw brood neergelegd. Dat herhaalde zich dus zo 52 keer per jaar. En iets wat zich gedurig herhaalt en wat gedurig weer gedaan moet worden, dan lopen we het grote gevaar dat het een sleurgang wordt. En nu hebben wij de dankdag op 1 november, dat is vastgesteld voor het kerkelijke jaar. Maar ook die dankdag, dreigt een sleurdienst te worden. En ieder gaat maar zijn eigen hart naar hoe we staan tegenover de Heere. Met alles wat hij gaf, ook in het seizoen dat voorbij ging. Maar, wij willen u wel zeggen, in de dienst van God is er voor de Heere niets vreselijker dan een sleurdienst. Wanneer ons geestelijk leven ontaart in een sleurdienst, dat is het ergste wat er is. Dan bidden we, ja, automatisch danken, dito, Bijbel lezen doen we dito, naar de kerk gaan doen we dito, psalm zingen doen we dito. Dan is het allemaal even een sleurdienst. En dan zegt de Heer, dat volk, ze naderen wel tot me hoor, maar haar hart houdt zich verre van mij. En dan kan het formeel in orde zijn. En de Heere let bijvoorbeeld in Psalm 50 op het formele. Dan zegt de Heere tegen dat volk van Israël, om je offeranden zal ik u niet straffen, want die zijn voor mij. Dus die offeranden die waren er wel. Formeel was het in orde, maar het hart ontbrak. En de Heere zegt, offert goden dank. Hij wil zeggen, het moet uit je hart komen en betaalt de Allerhoogste uw gelofte. Zo moest het dus bij het volk van Israël, maar zo moet het ook bij ons zijn. En waarover? Waarover moeten we nu dankdag houden vandaag? Gezegd, ja, dat is de dankdag voor het gewas. En dan zeggen we weer, en dan komen we even op onze verafspraak terecht. Weet je waarover we dankdag moeten houden? Over alles. Want we hebben alles van God gegeven, gekregen. En als ik dat nu eens net wil over gaan brengen, want ik wou het vanmiddag zo praktisch mogelijk doen. Als we het nu eens alles over gaan brengen. Israël had in de woestijn niets. Wij hebben ook niets. Dat kleed dat we dragen, die bank waar u in zit. Die stoel waar u in zit. In één woord, het is alles van de Heere. De Heere heeft dat alles gegeven. Zo was het in de woestijn ook. Dat prachtige heiligdom van binnen. En alles die benodigdheden, dat goud en dat zilver en dat hout enzovoort. En die schalen en die schotelen en die platelen en die kroezen. Dat is alles van goud. Dat had de Heere ze allemaal gegeven. En met al die gaven die ze van de Heere hadden ontvangen, moesten ze voor het aangezicht des Heeren treden. En gij zult op deze tafel altijd toonbrood voor mijn aangezicht hebben. Dus dat toonbrood, dat moest eigenlijk de uitbeelding zijn als dank voor al de gaven die ze van de Heere hadden ontvangen. Gezegd, hoe hebben die mensen dat allemaal kunnen maken? Ook dat was een gave. Want we gaan het zo praktisch mogelijk vanmiddag met u behandelen. U kunt in Exodus 31 van vers 1 tot 11, daar kunt u het lezen wat de Heere gedaan heeft. Daar gaf de Heere aan Bezaliel, daar gaf hij wijsheid en verstand om dat allemaal te maken. Want als hij dat heiligdom inkwam, dan was het schoon van zijn kunstwaarde en van zijn kostbaarheid. De Heere had die Bezaliel, die had die aparte gaven gegeven om dat alles te maken zoals de Heere het wilde, zoals het op de berg getoond was. Dus als ik dat heiligdom met al de schittering van het goud en het kunstige dat er aan is, dan moet ik zeggen, dat is nou alles van God. Zeker, ze hadden ook hun arbeid eraan verricht. En nu gaan we eens naar ons toe, naar de Nieuwtestamentische gemeente. En kijk nou eens, alles wat je nou ontvangen hebt, hè, in dat seizoen, dat voorbij ging, dat heb je nu van de Heere ontvangen. Ik denk op dit ogenblik bijzonder aan Jesaja 28. Men heeft wel eens gezegd, om nou je land te bearbeiden, daar behoef je geen professor voor te zijn. Ho, ho, wacht eens even. Niet zo bout daarover oordelen. In Jesaja 28, daar wordt gezegd dat het land dat wordt geploegd en geëchterd wordt gezaaid en geoogst, het koren dat wordt gedorst. En weet je wat de Heere dan ervan zegt? En dat moeten nou onze boeren eens ter harte nemen, vanmiddag die in de kerk zijn. Dan zegt Jesaja, en zijn God onderricht hem van de wijze. Hij leert hem. Als je in dit seizoen, als je toen je land hebt mogen ploegen en eggen en zaaien en oogsten, dat hebt u niet van uzelf. Dat heeft God u gegeven. Dus, waar gaat er niet een geweldige prediking vanuit, hè? En dat kunnen we natuurlijk gaan betrekken en dat doen we nog even straks aan het eind hiervan. We hadden het zo even over natuur en genade. Brood is een levensbehoefte. Wat gaat er toch van die twee broden die daar voor het aangezicht des Heeren gelegd werden? Een ontzaglijke sprake uit. Het is alles van u. Dat punt 1. Dus in die broden, daar schijnt God aan alle zijden. Waar je dat brood nou bekijkt, van boven of van onder, opzij, daar zie je God. Zo moest de Israëliet dat brood brengen voor het aangezicht des Heeren. Als die priesters, als ze daar dat brood weer gingen plaatsen, dan moest er in hun hart leven, hier hebben we nou de gave van God en die leggen we voor zijn aangezicht. Ja, dat is een geweldige gedachte, hè? Zo had de Heer het verordend. En dat brood, dat moest ongedecemd zijn. Ongezuurd. Wanneer het gedecemd was, dan zat er bederf in. En op de dankdag moeten we die broden brengen ongedecemd, ongezuurd. Het is dankdag vandaag. Daar is iemand die zegt, ik wou het is dankdag voor me was. Nee, nee, het moet dankdag zijn. De Heere had het zo verordend. En de Heere die had het zo bevolen. En om u allereerst bij deze eerste gedachte in uw schuld te zetten, zeggen we mensen, u bent hier wel in de kerk vanmiddag. U bent niet absent, maar het moet dankdag zijn. En de Heere die eist het hart, dat moet er helemaal bij zijn. Ja, ja. Ja, dan wordt het alweer heel wat, hè. Dan zeg je, ja, is het nu wel dankdag bij mij van binnen in mijn hart? Zie ik, heb ik God gezien in alles wat hij heeft gegeven. En denk erom dat de Heere dat kwalijk neemt, hoor, vandaag. Als hij daar op je plaats zit en het is helemaal geen dankdag en je hebt er helemaal het besef niet van dat God het u gegeven heeft, dan bent u wel hier, maar dan breng je iets voor het aangezicht des Heeren daar niets van deugt. Er staat in Maleachi, er staat geschreven 1 van vers 8 en vers 13. Weet je hoe die, dat Israël het soms deed? Ja, de Heere die moest een offer hebben. Het was dankdag vooruit. Ja, er moet een offer komen. En weet je wat het volk van Israël dan deed? Dan namen ze iets dat kwaad aan was. Iets dat kreupel was. Iets dat een gebrek had. En de Heer had gezegd, het mag niet. Het moet gaaf zijn. Je moet het keuren. Er mag niets aan ontbreken. En dan zegt de Heer, ja, en als je me nou wat gaf dat kreupel was, dat was niet kwaad in je ogen. En dan kwamen ze daar als het ware met zo'n kreupeloffer. Met een lamoffer. Hoeveel zitten er hier in de kerk misschien vanmiddag met een kreupeloffer en met een lamoffer? En met een brood dat verbrand is of met een brood dat niet gaar is? Begrijp u wel? Om in de tafel der broden eens even te blijven. En gij zult op deze tafel altijd het toonbrood, goed gebakken, kostelijk om te zien, ongezuurd, zult ge daarvoor mijn aangezicht leggen. Ik denk dat hier al schuld genoeg is, hè. En ik denk dat er wel verbrande broden of halfgare broden vanmiddag voor het aangezicht des Heren komen. Want we zijn hier voor het aangezicht des Heren. Voelt u wel? Dank dat je zegt, och man, man, wat krijgen we een schuld? Ja, het is gisteren een reformatie geweest, 450 jaar, dat we dat gedacht hebben. Ik denk, ja, daar moet ik toch ook iets van zeggen. Niet waar? We hebben gisteravond nog in Zeist gesproken. Daar hadden we een ecumenische dienst en daar hebben we de reformatie herdacht. En als ik het over de reformatie heb, 450 jaar, mensen, is het geleden dat God die Bijbel opende. Die lag in een ketting. Dat woord van God, dat was verborgen. En ze hebben het willen verdonkeren, manen. Rome heeft dat willen doen. En heeft God ons dat kostelijke woord weer gegeven. En daar zit je nou, na 450 jaar, weer onder dat woord. En dan moeten we ook de dank voor dat woord aanbieden, voor het aangezicht des Heren dat God ons dat gegeven heeft. En als ik er al die weldaden zie, begrijpt u wel, en als ik er door getroffen werd, dat de dichter van Psalm 105 zegt, dat de Heren dacht aan het verbond met Abraham zijn vriend, en dat hij aan ons gedacht heeft 450 jaar geleden, en dat hij ons dat woord van God weer gegeven heeft, opdat het de spijze van onze ziel mocht zijn. En dan moeten vandaag de broden op tafel komen, geliefde. En dan moet dat een brood zijn, bij wijze van spreken, dat kersvers is. Daar moet het neergelegd worden voor het aangezicht des Heren. Dan zeg ik, och, wat hebben we dan vandaag weer een schuld. En dan moeten we allemaal die broden voor het aangezicht des Heren brengen. Spijt me natuurlijk dat er niet meer kinderen zijn, want de kinderen zijn door de Heren ook onderhouden. Ik zou vanmiddag de kinderen, voor zover ze hier zijn, willen aanspreken en willen zeggen, kinderen, nou moet je eens luisteren, nou is het vandaag dankdag. En dan heeft God je gedurig eten en drinken gegeven, je vader en moeder hebben dat verzorgd. Ze zijn ingeschakeld, maar God was het die het je gaf. Ik zou tot de jongelingen en de jonge dochters willen zeggen, als je in dit seizoen dat voorbij ging, door je examen bent gekomen en je hebt een diploma mogen behalen en je hebt vorderingen mogen maken, dan moet vandaag op de dankdag moeten de broden der dankbaarheid voor zijn aangezicht neergelegd worden. En dan ga ik tot de vaders en de moeders, want de moeders die worden niet uitgeschakeld, niet waar? Want ze mochten die arbeid verrichten. Als ik dan zeg, vaders, als je dan in je zaak hebt gewerkt, of je was werknemer, en de Heere gaf je de gezondheid en de kracht, om dat alles te mogen verrichten, om je gezin te onderhouden, en dat je gedurig met je gezin aan tafel zat, niet waar? En dat je dat door je noeste vlijt of arbeid hebt ontvangen, het was alles van de Heere. En dan moeten vandaag de broden, wat? Vandaag? Wat? Vandaag? Nee, dat moet elke dag. En als ik dan eens de boerderij zou doorlopen, en ik zou tegen de boeren zeggen, en als je nou bij je koren komt, en als je in je koestal komt, moet je dan elke dag de broden niet voor het aangezicht des Heeren brengen? En dan ga ik naar de huismoeders toe, en de huismoeders hebben er werk verricht. Misschien hebben ze wel gezegd, het was wel wat, alle dag datzelfde. Ik heb het mevrouw wel eens horen zeggen, dan zei ze, alle dag man, keert datzelfde werk weer terug. En had ze er niet een indruk van, dat ze gezond was, dat begrijpt u wel. Er zitten hier misschien wel vrouwen in die kerk die zeggen, ach, elke dag, ik word er af en toe zo moe van. Elke dag weer datzelfde werk. Elke dag moeten de broden er zijn voor het aangezicht des Heeren Moeders. En als je nou je kelder eens inkijkt en je ziet daar al zoveel eten staan voor de winter die aanstaande is. Nou, hebben we dan niet alle reden om de tafel der toonbroden toe te richten voor het aangezicht des Heeren? De tafel der toonbroden, het is een brood, het wordt getoond. Het wordt de Heeren getoond. Gezegd, man, houd toch op, want het is allemaal schuld op de dankdag. Ja, dat begrijp ik. Dat het allemaal schuld is, mensen. Ik wou dat het allemaal schuld was. Dat we dankend hier zijn en dat we midden in onze schuld zitten. En dat we een teer gemoed mochten hebben en een verslagen geest. Want dat zei de offerande des Heeren. En dat we midden in onze schuld terecht kwamen. En ik denk niet dat er hier eentje zijn vinger op kan steken. En dat hij kan zeggen, bij mij was in het seizoen dat voorbij ging, waren elke keer de toonbroden voor het aangezicht des Heeren. Ja, ze waren er wel. Hoe? Misschien heb je dat zo terloops in je gebed even gezegd. Maar als je je boerderij of je zaak of je werk bekeek enzovoort enzovoort. Misschien heb je alles wel geëigend voor jezelf. En stond je in het centrum. En dan kwam je zogenaamd in het gebed. Met je eigen roem en met je eigen eer. En met je eigen liefde kwam je voor het aangezicht des Heeren. Dan hoef je niet te vragen wat de Heere ervan zegt. Als hier staat, en gij zult op deze tafel altijd het toonbrood voor mijn aangezicht leggen. En waar blijven we dan met onze toonbrood? Dan laten we zeggen dat in orde was. Goed, laten we nu eens zeggen dat u een teer gemoed hebt en een verslagen geest. Nou is het dan toch wel goed. Oh, dacht u dat? Want we hebben u allereerst gewezen bij deze eerste gedachte dat deze tafel een tafel der dankbaarheid was. Maar deze tafel is tevens een tafel des gebeds. Staat er dat ook in de tekst? Jazeker. Want dat brood alleen was niet voldoende. Er moest wat bij. Er staat in dat vers, gij zult ook maken haar schotelen. Kijk, die schotelen die waren voor de broden, om ze daar op te zetten op die tafel van de toonbroden. Daar ging dan die broden gingen op die schotels. Was ze toen in orde? Nee. En haar rookschalen. Wat zijn rookschalen? Dat zijn schalen die zijn zo ongeveer ook zo'n handbreed diep. Er zat geen plat vlak aan. Dus dat was die holligheid van die rookschaal. En wat moest daarin? Die moesten van louter goud gemaakt worden. Dat staat hier nu niet bij. Wat erin moest op die schalen en op die schotelen en op die rookschalen. Maar dat staat wel in Exodus 37. En op een andere plaats in de Bijbel. Weet je wat daar staat? Dat niet alleen die broden daar voor het aangezicht des Heeren moesten zijn. Maar ook zuiver wierook. Toen ik hierover nadacht met deze predikatie, toen denk ik, er is geen ene biddag zonder een dankdag en er is geen ene dankdag zonder een biddag. Als je vandaag alleen maar een dankdag hebt en je hebt niets te vragen en niets te beleiden, mensen, wat heb je dan een schrale dankdag. Als je met je dankdag niet voor God in de schuld komt, wat is dat een schrale dankdag. En als je een biddag hebt en je leert er niet bij danken, wat heb je dan een biddag daar veel te kort aan is. Dus als we dankdag hebben, hebben we biddag. En als we biddag hebben, hebben we tevens de dankdag. En wat gebeurde er nu? Want zo even heb ik dat nu goed. Mag ik dat veronderstellen? Toen we daar tot u spraken over deze verschillende dingen. En we deze opmerking hebben gemaakt. Man, het wordt allemaal schuld. Was dat toen waar? Werd dat ook van u gezegd? Had u ook deze diepe indrukken daaromtrent? Dan moet u maar eens nagaan wat er in Leviticus staat. Leviticus 24. Daar staat in het 7e en in het 8e vers. En op elke rij zult gij zuiver wierook leggen. Die wierook, Dat is de wierook des gebeds. En wat moest ermee gebeuren? Welke het brood ten gedenkoffer zal zijn. Dus als we vanmiddag danken, en we kunnen dat met ons eigen danken, we denken dat we al net zo ver zijn als die fariseer. Die zei, ik dank u heren hiervoor en ik dank u daarvoor. En u hebt niets te bidden vanmiddag. Dan is het geen gedenkoffer voor het aangezicht des heren. Want dat we hier in de kerk zijn mensen en dat we dankdag hebben, heus, dat is niet genoeg. Weet je wanneer het tot een gedenkoffer wordt? Als er in den hemel nood daarvan genomen wordt. Dat we hier bij elkander zijn en de heren neemt er nood daarvan. Dan is het dankdag. Dan wordt het een gedenkoffer. Hoor maar. En dat deed nou juist het gebed. Dus bij die dankdag kwam een bidder. Ik hoop dat u dat nog goed verstaat. Het is een ingewikkelde preek ergens, dat weet ik wel. Maar er zitten toch zulke schone dingen in. Welke het brood en gedenkoffer zal zijn. Dus dat brood was bereid. Dat werd er neergestapeld, neergezet. En toen kwam die wierook erbij. In die rookschalen. En dat maakte het brood nu ten gedenkoffer. Het is een vuuroffer den Heere. Wat wil dat zeggen? Dat het een vuuroffer den Heere is. Kijk, op elke sabbatdag, dan moet je goed luisteren. Dat is het achtste vers. Op elke sabbatdag. Gedurig zal men dat voor het aangezicht des Heeren toerichten. Vanwege de kinderen Israëls tot een eeuwig verbond. En weet je wat er dan moest gebeuren? Dan haalden ze dat brood, dat haalden ze daar weg. Er werd nieuw brood voor in de plaats gelegd. Nieuwe bier ook. Je ziet wel, één keertje bidden, dat is niet genoeg, hè? Je ziet wel dat dat gebed gedurig vernieuwd moet worden. En dat het offer gedurig vernieuwd moet worden. Dat is het allereerste. En laten we nu eens zeggen dat dat gebed dus goed was. Laten we nu eens zeggen dat u vanmiddag hier bent in de kerk. Werkelijk met zo'n gebroken hart en zo'n verslagen geest. Het is kostelijk hoor. Dat zijn de offeranden des Heren. Dat heeft de Heren door zijn geest dan in je hart gewerkt. Daarmee kun je toch wel voor het aangezicht des Heren verschijnen. Ik weet niet hoeveel er in de kerk zijn vanmiddag. Die, wanneer ze zo'n gebroken hart hebben en zo'n verslagen geest, dan menen ze dat ze zonder meer met die gestalte wel kunnen verschijnen voor het aangezicht des Heren. Is dat niet kostelijk? Mens, het is heerlijk. U kunt het niet missen, want het wordt door de Heren gegeven, dat allereerst. Dus we cijferen dat niet weg, in geen enkel opzicht. Integendeel. Maar weet ge wat het worden moest? En dat staat in Leviticus 2, vers 1 en 2. Dan moet je eens horen. Als nu een zielenofferande van spijsoffer den Heere zal offeren. Zijn offerande zal meelbloem zijn. En hij zal olie daarop gieten. En wierook daarop leggen. En nu krijg je het. En hij zal het brengen tot de zonen van Aaron, de priesters. Een van welke daarvan zijn hand vol grijpen zal, dus uit die meelbloem, met die olie daarop, en deszelfs wierook. En de priester zal deszelfs gedenkoffer aansteken op het altaar. Het is een vuuroffer tot een liefelijke reuk den Heren. Kijk, dat gebed daar voor het aangezicht des Heren bij die tafel der toonbroden. Weet je wanneer het nu aangenomen werd door de Heren? En wanneer het opsteeg tot een lieflijke reuk des Heren? Dan moest het naar het brandofferaltaar. Het brandofferaltaar, dat was het altaar der verzoening. Dat brandofferaltaar, dat beeldde de Christus af in zijn offerhanden en in zijn voorbeden. Dat offer van den Heere Jezus Christus, mijn geliefde, dat wordt aangenomen. Dat is de Vader Gode welbehagelijk. En als je nou een kind van God bent, En u denkt dan eens bij uzelf, hoeveel keer bid ik, zonder dat ik er in mijn ziel van overtuigd ben, dat alleen mijn gebed op kan stijgen tot een zuiver wierook. Als het niet is door de offeranden en de verdiensten van de Heer Jezus Christus. Wat leven we daar toch veel overheen. Wat leven we daar veel buitenom. Heb u het nu kunnen volgen? Dus die wierook, die kwam van de tafel der toonbroden. En dan werd ze gebracht naar het brandofferaltaar. En dan ging die priester die korrel zuiver wierook. Dus de zuiver wierook van uw gestalte, van uw tere gemoed, van de vreze des Heren. Zuiver wierook moet het wezen. Voelt u? En die bracht hij dan bij het brandofferaltaar. En dan ging het in de vlammen van dat brandofferaltaar. Daar gingen die zuiver wierookkorrels, die verbrandden daar. Het was een vuuroffer. Door het offer dat Christus had volbracht, daar ging het gebed, ja, mag ik het nou eens zo eigenaardig zeggen, daar ging het gebed mee in dat heilige vuur van het brandofferaltaar. En dan staat er, het is een vuuroffer, zie je wel, het wordt verteerd. Tot een lieflijke reuk den Heere. Dus dan ging dat gebed, dat gevormd was, uitgesproken werd in de aangename, in de lieflijke gestalte des harten, dat ging in de vlammen van dat brandofferaltaar op. Dan was het een vuuroffer, dan werd het verteerd. En dan steeg het op tot een lieflijke reuk den Heere. En kijk, nou weet ik niet hoe we in de kerk zijn, dat moet u nou vanmiddag maar eens uitmaken. Ik weet niet hoe het met de broden is, of ze ongedecemd zijn. Zo moeten ze zijn, ongedecemd. Ik weet niet of er zuivere wierook bij de broden ligt. Verstaat u deze taal? Dus die offeranden, die moeten volkomen zijn die je de Heere aanbiedt. Die dank, die moet volkomen zijn. Die dank, die moet vergezeld gaan van uw gebed. Dat gebed moet uit het hart opkomen, het moet zuivere wierook zijn, zuivere wierookkorrels. Dan is het dus wel goed, dan hebben we wel dankdag. Nee, dan heeft nog geen dankdag. Dan moet u het tot in het diepst van uw ziel gaan verstaan. Dat u met uw dankdag en met uw biddag de biddende en de dankende hoge priester nodig hebt. De apostel die heeft gezegd die ook voor ons bidt. En als nu vandaag onze dankdag is naar dat altaar mocht gaan. Waarvan het Nieuwe Testament zo rijk heeft gesproken. Van de offeranden en de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Och dan, ja, dan hebt u misschien een gebroken hart en een verslagen geest. En dan zegt u, het is bij mij zo onvolkomen, zo onvolkomen. Dat ik kan het geen dankdag noemen. En dan kon het zijn, als het op dat altaar komt, dat het opstijgt tot een lieflijke reuk den Heere, tot een vuuroffer. Wat hebben we deze Christus nodig? Dat brandofferaltaar. Mijn geliefde, hebt u er iets van verstaan? U ziet wel, er zit hier geweldige gedachten in. En ik hoop dat deze predikatie mag leiden, dat u meer en meer mag overtuigd worden, dat u dat brandofferaltaar nodig hebt, dat u die grote, die biddende en die dankende hoge priester nodig hebt. Dan ga je het geheim verstaan waarvoor hij heeft gedankt. Hij zei een keer, ik dank u Heere, Vader des hemels en der aarde, dat gij deze dingen verborgen hebt voor de wijze en de verstandige, en dat gij ze uw kinderkens hebt geopenbaard. Die echte Israëliet die verstond dit. Door Gods geest. En die wist het. Dat dit was schaduw. Dat riep om de vervulling. En als hij eenmaal komt. Maar die was eraan ontdekt. Hè? Die was eraan ontdekt aan al zijn tekort. Zijn tekort in zijn bidden. Zijn tekort in zijn dank. Zijn tekort in zijn dank. Daar was nou net dat brandofferaltaar voor. En als ik dan denk aan de reformatie. Wat hebben we met de gave en de genade van de reformatie gedaan? O mensen, wat zijn we er een eind vandaan? En mocht het ons gegeven worden om zo dankdag te vieren. Het moet er altijd zijn. Merkt ge wel, let even nog op dat woordje altijd. En ge zult op deze tafel altijd het toonbrood voor mijn aangezicht leggen. Wat is het dan nodig dat we op deze dankdag dat brandofferaltaar nodig hebben. Opdat de gebeden mogen opstijgen tot God in den hemel. En de dank hem mag worden gebracht. Alleen door hem. Laten we eerst zingen van Psalm 4. En daarvan het derde vers. Dan zult gij recht naar het altaar treden. En offeren God een rein gemoed. Psalm 4. Het derde vers. En wil uw rijke gunst ons bieden. Kijk, dat werd nu ook verhoord. Dat was ook de taal die van deze tafel der toonbroden uitging. Want het was niet alleen een tafel van dankbaarheid. Het was een tafel des gebeds. Maar het was ook een tafel van rijke genade. Hebben wij u zo even gewezen dat alles in de tempel als het ware van de Heere Christus sprak. Van de Messias die eenmaal komen zou. dat als je dat heiligdom inging, dat je dan overal als het ware in de tekeningen, in de kleuren, in de stoffen waarvan het gemaakt werd, dat je dan de Christus ging zien. Ook die tafel der toonbrood, dat was een afbeelding van den Christus. Niet waar, want voor door dat brood mochten ze in het leven blijven. Niet waar, dat aardse brood gaf aards leven. Dat was een prediking op zichzelf. Dat de Heere geen lust heeft in onze dood, nog in ons verderf. Als we vanavond brood gaan eten om 5 of 6, dan denk je er maar eens aan. Dat is nou een prediking dat God me nog sparen wil. Omdat we zo stompzinnig zijn en dat we nergens eigenlijk meer opletten. Daarom krijgen we deze weldaden zonder ze eigenlijk te ontvangen. Maar nu heeft de Heere Christus gezegd, die heeft gezegd dat hij het brood des levens is. Want wat gebeurde er met die broden die daaruit de lagen op die tafel der toonbroden? Ach, weet je wat er dan ging gebeuren? Dan mochten de priesters, die mochten dat eten. Ik zal eens kijken of ik het vinden kan. Ja, en het zal voor Aaron en zijn zonen zijn die dat in de heilige plaats zullen eten, want het is voor hen een heiligheid der heiligheden uit de vuuroffering des Heren, een eeuwige inzetting. Een heiligheid der heiligheden, een vuuroffer des Heren. De Heere heeft het aangenomen, het is gans en al verteerd. En nu krijgen de priesters, die krijgen dat brood. En die mogen dat brood eten. Dat is een brood in Gods gunst. Dat is een brood, daar heeft God zijn genoegen in genomen. Zijn welbehagen, daar heeft hij zijn goedkeuring over gegeven. En toen was het alleen maar voor de priesters. En die de opvolgers waren van de zonen van Aaron. In het Nieuwe Testament is het rijker. Het beeld, het lichaam is altijd veel rijker dan de schaduw. Niet waar? Want nu komt het Nieuwe Testament. En weet je wat de Heere Christus heeft gezegd? Die heeft gezegd, mijn Vader geeft u dat levende brood. Ik ben het brood dat uit de hemel is nedergedaald. Die in mij gelooft, die zal niet hongeren. En die in mij gelooft, die zal nimmer meer dorsten. Want weet je wat er ook was? Er was ook de wijn voor het plengoffer. Er staat in dat 29e vers. En hare kroezen met de welke zij bedekt zal worden. Van louter goud zult gij ze maken. Daar waren ook platelen en kroezen. Daar werd de wijn als het ware ook in bewaard. Dat stond ook daar op die tafel. En weet je wat er dan gebeurde als die wierook naar het brandofferaltaar ging? En dat steeg op tot een lieflijke reuk? Laat ik het nou eens heel eenvoudig voorstellen. Als er dan iemand zijn wierook neergelegd had en die wierook ging naar dat brandofferaltaar en hij zag dat dat daar in die vlammen van dat brandofferaltaar hemelwaarts ging en dat de Heere zijn gebed aannam, mijn gebed. Mijn dank zeg ik. Hoe is het mogelijk? Hoe heb ik het uitgesproken? Hoe was mijn hart? Enzovoort, enzovoort. Ik kan, o God, voor u niet bestaan. Maar bij dat brandofferaltaar, bij het bloed dat daar gesprengd werd tot verzoening, het bloed dat de Heere Jezus Christus heeft gegeven voor het leven der wereld. En als je dan daarbij staat, en als je het dan verzondigd hebt en alles verbeurt, en je hebt nergens recht op als om eeuwig onder de toren van God weg te zinken, dan sta je daar met een bewogen ziel bij. En dat was de wijn. Dan is er een innerlijke blijdschap, een innerlijke vrede en een innerlijke vreugde. Weet je wat er met die wijn gebeurde? Als dan die vlammen dat meenamen, die wierook, dan werd die wijn daar aan de voet van het altaar uitgegoten voor het aangezicht des Heeren. En de wijn, dat sprak de verwondering, de blijdschap, de vreugde, de vrede en de zaligheid uit. Wat is dat kostelijk, mijn geliefde, als dat vandaag eens zo mocht wezen, hè? En ik denk wel dat u bij jezelf zal zeggen, oh man, man, dat Oude Testament, wat noemde dat de dingen geweldig? Nou ja, dan kunnen we vandaag ons toch maar niet op onze borst kloppen, hè? Nee. We kunnen wel op onze borst kloppen, dat we dan zeggen met de dankdag, o God, wees mij de zon der genade. Mensen, wat had je een goede dankdag. Als je nou zo met schuld in de kerk zat, en dat je met schuld hier voor het aangezicht des Heeren verscheen, maar maar dat uw oog ook geopend werd voor dat altaar dat in de voorhof staat. Dat staat in de voorhof. Dat staat niet in het heilige en ook niet in het heilige der heiligen. O, wat een schoon iets is dat. Dat brandofferaltaar, dat er nou niet in het heilige stond, daar mocht geen Israëliet in komen, dat was alleen voor de priesters. Maar dat brandofferaltaar nu in het voorhof stond. En dan moeten we in de prediking dat brandofferaltaar altijd in het voorhof zetten. In het voorhof, er mocht iedereen komen. Dan mag de grootste zondaar en de zondares komen. En daar staat nu het brandofferaltaar. In het middelpunt van de wereldgeschiedenis staat Christus Jezus. Gekomen om zijn ziel te stellen tot een rantsoen voor velen. O, wat een rijke prediking, dat brandofferaltaar. Voor? Ja, en dat wordt dan het priestervolk. Het priestervolk van het Nieuwe Testament, wat is dat voor een volk? Dat is een heilig volk. Dat is een verkregen volk. Een koninklijk priesterdom. Dat moet je wezen, hoor. En dan? Dan mag je eten van koningstafel. Dan mag je eten van dat brood dat de Heer in gunst gegeven heeft. Dan mag je eten van dat brood waarvan God de Vader zei: mijn Vader, geeft u dat levende brood. Ik ben het brood dat uit de hemel nedergedaald is. En die in mij gelooft, die zal niet hongeren tot in der eeuwigheid. De priesters mochten dat maar op één dag eten. Op de Sabbat, niet waar? Want het werd op de Sabbat verwisseld. En daarom liet ik ook zingen, Psalm 105, gij hebt hen dagelijks begenadigd. Als er nou een hongerige of een dorstige is in het Nieuwe Testament, als er hier eentje is die hongert en dorst naar dat hemelse brood, naar die gerechtigheid, naar ditgene wat we gepredikt hebben vanmiddag, dan zeg ik, kom dan maar hier mensen, dan kun je eten en dan kun je drinken. Want de Christus die heeft zijn ziel gesteld tot een rantsoen voor velen. Die heeft gezegd, mijn vlees dat is waarlijk spijs. En mijn bloed dat is nou waarlijk drank. Tenzij dat het vlees van de zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt. Hij geen deel. Mensen, je moet deel aan die Christus hebben. Hoort u het wel? Zal het wel zijn? Zal het aangenomen worden in de hemel? Zal het opstijgen tot een welriekend reuk? Mensen, dan moet je deel aan die Christus hebben. Dan kun je wel getroost leven. Dan heb je grond onder je voeten. Een steun voor je hart. Niet waar? En er is genoeg. Daar waren maar 12 broden. Daar in dat heiligdom. Dat was voor Aaron en zijn zonen. Je zou zeggen, er is niet veel. Ja, 12 is toch het volheidsgetal. Ja, ja. Dat is ook het getal van het koninkrijk der hemelen. Dat 12, dat was voor heel Israël. Laten we het zo zeggen, niet waar? Want ze moesten daar de dank uit gaan spreken voor het aangezicht des Heren. Die broden waren daar ook, die 12. En de Heere Jezus Christus, mijn geliefde, wat is daar een overvloed? Wat is daar een volheid? Een volle beek, zegt de dichter van Psalm 36, van wellust maakt hier elk in liefde dronken. En als je nou eens zo'n stukje van dat brood mag ontvangen, en zo'n dronk van die wijn, als je dat nou eens mag beleven in je hart, niet waar? Dan zegt die dichter van Psalm 34, proeft en smaakt dat de Heere goed is. En gij zult op deze tafel altijd het toonbrood voor mijn aangezicht zetten. Altijd moest dat toonbrood er zijn. Het toonbrood is er altijd. We hebben zo even onze offeranden bij dat toonbrood vergeleken. Maar als ik het nu overbreng op de Christus. Altijd dat toonbrood voor mijn aangezicht. Met eerbied zij het gezegd. Dat toonbrood dat is aanwezig. De spijze en drank is er. Mensen, als je verloren gaat, als je straks omkomt van honger en dorst, dan is het niet de reden dat het brood er niet was. Dat is er. Maar dan zal het alleen maar uw eigen schuld zijn dat gezet. En ik had geen honger en ik had geen dorst. En nu gaan we vanavond beleven en wel zijn verder. Niet met deze tekst natuurlijk, maar met een andere. Maar dan wou ik u toch een vraag stellen. Dan zijn we hier vanmiddag geweest. Ik weet niet of u alles hebt kunnen volgen. Ik weet ook niet in hoeverre of u mee kon gaan. Ik weet niet in hoeverre of u zich beschuldigd gevoelt. Of deze dankdag u aanklaagt. Heb u er zomaar bij gezeten? Hij heeft zomaar aangehoord, zonder meer. Mensen, wat is het dan erg? Dan zou het kunnen zijn dat het straks nog tegen je ging getuigen in de dag der dagen. Heb je geen leven in je ziel? Zit je er maar zo bij? Ik hoorde het is van een vrouw. En die was, had ook erbij gezeten. En dat was heus, dat was de taal van haar hart. En ze had er zo smart van. Toen zegt ze, ik heb er maar bij gezeten als een dode hond. Mensen hebben hier vanmiddag in de kerk gezeten als een dode hond. Heb je in de kerk gezeten als een mens die het alles voorbij ging. En dat je met eerbied gesproken Gods water over Gods akker hebt laten lopen. Och, laat dan de dankdag ontaarden in een gebedsdag. In een boetedag, in een bededag. En laat er dan de zuivere wierookkorrel des gebeds ook vandaag eens aanwezig zijn. Dat gezegd, toch Heere, als het zijn mocht. Geef me er eens iets van te verstaan. Laat ik eens mogen proeven en smaken dat gij goed en goeddoende zijt. Want ja, als je hier geen dankdag leert kennen van beden en boete, mens, wat zou je in de hemel moeten doen? In de hemel is het dankdag. Dat is altijd dankdag. Ik denk nog aan dominee Groen. Hij preekte in Ameide. En hij zegt, daar eindigt hij zijn predikatie mee. Hij zegt, in de hemel is het altijd dankdag. En hij ging naar huis bij die mensen waar hij dan was in die tussentijd. En hij zat in zijn stoel en het werd dankdag. Hij reisde af. Daar is het altijd dankdag. Maar als je hier niet leert bidden. Als je hier niet leert danken. Als je hier niet leert wenen. Als je hier niet leert roemen. Wat zul je dan in de hemel doen? En dan wil je misschien allemaal graag naar de hemel toe, mensen. Maar je moet toch weten wat je er zult gaan doen straks. En dan gaat God hier zijn volk voor en toe bereiden. We hopen dat deze eenvoudige, praktische woorden, dat ze u mogen uitdrijven tot het gebed. En zo even zeiden we, in de hemel zal het dankdag zijn. Daar zullen ze zeggen, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof hem vroeg en spa. De wereld hoor en volg mijn zangen. Met amen. Amen na. Amen. Heere God des hemels en der aarde, we mogen uw naam nog wel erkennen. Geef dat we het werkelijk mochten doen en dat onze dankzegging ook in vuur op mocht gaan. Met het heilige vuur van dat brandofferaltaar en dat het opstijgen mocht tot een lieflijke reuk des Heren. Heren, we worden geroepen om altijd dat brood voor uw heilige ogen aangezicht uit te stallen en neder te leggen. Dat moet zuiver brood zijn, ongedecemd brood en zuivere wierook. Heren, wil ons daarin van onze schuld overtuigen en wil het zo maken dat er plaats mag komen voor dat kostelijke altaar. Opdat alles dan in vlammen mocht opgaan tot een lieflijke reuk. De dichter zegt, mijn wee met opgeheven handen, klim voor uw heilig aangezicht als offers voor u toegericht. Als offers die des avonds branden. Heere, wil ons voorbereiden voor de uren van vanavond. Wil verzoening doen over onze dankdag, over onze prediking, over onze kerkgang, over ons hart. O, wij vragen het alles van u. Naar de rijkdom uw goede tierenheid, die gij in Christus hebt willen openbaren. Want uit genade alleen. Amen. Vanavond om 7:30 hopen we weer dat de Heer ons kracht geeft om u voor te gaan. We zingen van Psalm 72 en daarvan het 11e vers. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Thank you. Ontvang nu met biddende harten de zegen des Heren, welke wij ook in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen het lieflijk licht zijns aangezichts over u en geven u vrede. Amen.